Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. We zingen Psalm 103, het 8e en het 9e vers. We zullen samen uit het woord van God de 39e psalm lezen. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat van mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een hand breed gesteld. En mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdel, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed. En neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Wij willen samen bidden. Heren, tot u zien wij op. Aan de middag van deze dag, die voor ons allen een hele bijzondere dag is. Een dag waarop we tot ingrijpende en zware dingen geroepen worden. De dag van de begrafenis van Marinus van der Slik. Het heeft u behaagd om hem vorige week heel onverwacht uit het leven weg te nemen. Van de zijde van zijn vrouw weg te nemen. En uit het midden van zijn gezin en uit het midden van de familiekring weg te nemen. Aan zijn leven kwam een eind. En degene die hem lief hebben gehad. En die nu de rouw over zijn verlies moeten gaan inleven en verwerken. Ze blijven met een groot verdriet achter en met vragen, vragen waar ook geen antwoord op komt wellicht. Heren, en de hele familiekring en de kennissenkring en de vele belangstellenden die er vandaag ook zijn, wij lopen eigenlijk allemaal tegen vragen aan, maar waar het vanmiddag om gaat hier in dit kerkgebouw, dat is toch ook het feit, het wonderen, genade feit, dat wij te midden van alles wat ons bezighoudt en wat onze gedachten beheerst en wat onze vragen bepaalt en wat ons verdriet betekent, dat we te midden van dat alles in aanraking mogen komen met het woord van u. Heren, er zijn er in ons midden die dat woord geregeld horen, die dat zelf ook geregeld lezen. Er zullen er ook zijn die dat woord van u misschien wel nooit of bijna nooit in hun leven horen. En die het misschien ook nooit of bijna nooit voor zichzelf ooit eens opslaan. Maar met alle verschil, we zijn vanmiddag, we worden op deze dag van begrafenis toch allemaal met het woord van u in aanraking gebracht. En u spreekt tot een ieder van ons. En u vraagt ons aller aandacht, want u hebt ons ook wat te zeggen. En wat u te zeggen hebt, Heren, dat is van veel meer gewicht, van veel meer betekenis dan wat wij mensen elkaar denken te zeggen te hebben. Hoe goed bedoeld ook en hoe hartelijk ons meeleven ook kan zijn en onze deelneming in het verdriet met de rouwenden. Hoe hartelijk wij het ook bedoelen, Heren, maar wat wij te zeggen hebben, dat is allemaal zo betrekkelijk. En dat is allemaal hooguit in de wensende zin, als we elkaar sterkte en hulp toewensen. Maar meer kunnen we ook niet doen, elkaar iets geven. Ach, Heren, daar schieten onze krachten tekort voor. Maar nu komt u met uw woord En u wenst het ons niet alleen maar toe wat we nodig hebben, maar u bent ook bereid om het te geven. Nu voor deze dag, aan sterkte en aan ondersteuning, aan hulp en aan kracht, aan troost. Maar niet alleen voor deze dag, u bent een God die voor al de dagen van ons moeitevolle leven voorzieningen hebt getroffen. En u hebt niet alleen maar voor dit leven voorzieningen getroffen, maar u hebt voor de eeuwigheid zelfs voorzieningen getroffen in het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En het is van dat werk van de zaligmaker dat we vanmiddag ook mogen horen. Van hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. Dat wondere woord, Heere, wat de natuurlijke mens nooit begrijpen kan. Maar wat toch in Christus volle werkelijkheid is en worden zal. Wij bidden van u, leid ons door uw geest in spreken en in luisteren. En laten we allen met een ontvankelijk gemoed hier zijn. Laten we ons niet afschermen voor wat gij te zeggen hebt. Laten we ons niet panseren, Heere, maar geef dat het gevoelige plekje dat er bij een ingrijpend sterfgeval toch bij iedereen nog wel is. Dat gevoelige plekje geraakt mag worden. En dat we zo uit dat woord van u mogen leren datgene wat waarlijk nodig is. Dat we uit dat woord van u mogen leren dat zalig zij zijn die op de Heere Jezus Christus leren vertrouwen voor leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Uit het gelezen schrifthoofdstuk uit de 39e psalm wil ik met u een ogenblik bij vers 5 stilstaan. En u zult gemerkt hebben dat dat vijfde vers ook boven de rouwkaart staat. Het heeft de familie goed gedacht om dit woord uit het woord van de Heere ook af te drukken op de rouwcirculaire van Marinus van der Slik. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat van mijn dagen is, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Een gebed. Een gebed van iemand die geleerd heeft dat hij een broos schepsel is. Maar hoe broos? En hoe vergankelijk? David heeft dat in zijn leven inderdaad geleerd, dat hij een sterveling is. En wij zullen het allemaal moeten leren. We beseffen dat natuurlijk allemaal wel vandaag, dat we stervelingen zijn. We zien het voor ons. Anders dan tijdens een gewone kerkdienst staat er tijdens deze rouwsamenkomst een kist in de kerk met onder het gesloten deksel het levenloze lichaam van hem die vrijdag overleden is. En wat is het snel gegaan met Marinus van der Slik. Snel gegaan. Aan de andere kant kunnen we zeggen, en dat weet de familie nog beter dan vele anderen, er waren wel voorboden. Het is dan wel heel onverwacht gekomen, maar in feite, als we terugkijken, dan had de dood toch al zijn komst aangekondigd in allerlei gebreken die zijn deel werden. Zijn gezondheid was wankel geworden. En de gedachte aan de dood heeft zich aan hemzelf ook opgedrongen. En hij heeft het er in beperkte kring meer dan eens over gehad. Dat hij niet oud zou worden. En die gedachte heeft hem ook wat neerslachtiger gemaakt. Soms wat somber. En toen is toch nog heel snel het einde gekomen. Zo onverwacht had niemand het gedacht. Toen hij eerst naar het ziekenhuis in Dirksland moest worden gebracht met een ernstige hartinfarct. En toen al heel gauw de volgende morgen bleek dat het daar niet bij bleef. Maar dat over die hartinfarct ook nog een hersenbloeding. En dat was in zijn leven ook niet de eerste gekomen was. En toen werd het noodzakelijk om hem naar een ander ziekenhuis, waar meer specialisten zijn, over te brengen naar het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. En men heeft nog gedaan wat men kon en men heeft nog gekeken wat men nog meer zou kunnen doen. Maar het was zelfs daar waar toch deskundigheid genoeg is, niet meer mogelijk om echt nog iets voor hem te kunnen doen, waardoor zijn leven zou kunnen worden gered. En dan nog afgedacht van de vraag wat de kwaliteit van zijn leven zou zijn geweest, als men wel wat voor hem had kunnen doen. Maar men stond machteloos. En men heeft dat ook eerlijk tegen de familie moeten zeggen. Zo snel is het gegaan dat er nauwelijks gelegenheid was om nog iets met hem te bespreken. Een enkel woord, nauwelijks verstaanbaar, is door de familie nog opgevangen. Maar dat was dan ook het laatste. Het laatste. En over veel wat ze nog hadden willen zeggen, wat ze nog graag hadden zouden willen horen wellicht, is een sluier gevallen. En die laten we vanmiddag liggen. Die gaan we niet proberen op te lichten. Als God de sluier laat vallen, dan laten we hem eerbiedig liggen waar God hem heeft laten vallen. En dan gaan we zien wat de Heere ons in deze omstandigheden te zeggen heeft. En dat is mogelijk met behulp van die tekst die op de rouwcirculaire staat. Ik kom weer terug bij waar ik begon. Het woord van David in de vorm van een gebed. Wat zou hij nou eigenlijk bedoeld hebben met deze woorden? Heere, maak mij bekend mijn einde. Zou David bedoeld hebben dat de Heere hem nou precies en gedetailleerd zou vertellen hoeveel jaar hij zou worden en in welks levensjaar zijn levenseinde zou komen? Zou David bedoeld hebben, Heere, vertel me of ik 50 jaar word of dat ik misschien 70 mag worden of misschien nog ouder? Ik denk dat als David dat bedoeld zou hebben, dat hij een onverstandig gebed zou hebben gebeden. En waarom onverstandig? Dat willen we toch graag weten, hoe oud we worden en hoeveel tijd we nog hebben. Wel, onverstandig in deze zin, als we dat zouden weten, als God ons dat zou vertellen, ik geef u 70 levensjaren of 80. Dan zouden wij gemakkelijk kunnen gaan denken, dan hebben we de tijd nog. Ik realiseer me dat niet iedereen in ons midden dat zou kunnen gaan denken, want er zijn er die leeftijd zo ongeveer al bereikt hebben of misschien al overschreden hebben. Maar zeker als we jonger zijn, dan rekenen we uit, oh, dan heb ik nog 35 jaar de tijd. En dan kan ik van die jaren die ik nog heb, nog zoveel jaren gebruiken voor mezelf. En dan, ja en dan, als er dan nog maar weinig jaren over zijn, dan hebben we eerst een aantal jaren doorgebracht op een hele gemakkelijke manier, zonder ons werkelijk om belangrijke dingen te bekommeren, omdat we nog tijd genoeg hadden en onze ziel krijgt later wel aandacht. En als het dan wat gaat nijpen en je komt tegen die grens aan die God getrokken heeft, dan zouden we wanhopig worden omdat we zo weinig tijd nog over hebben. En omdat er dan nog zoveel te doen is. terwijl je krachten misschien al een stuk minder zijn geworden. En je verstandelijke vermogens ook al wat minder werden. Nee, zo heeft David het ongetwijfeld niet bedoeld, dat de Heer hem precies zou vertellen: David, u wordt 70 of u wordt 80 jaar. Waar David dan wel om bidt, dat is om diep overtuigd te worden, niet zomaar bij een vlaag, niet zomaar eens in een ogenblik, niet zomaar eens als er ingrijpende dingen om hem heen gebeuren, want dan wordt elk mens er wel even heel duidelijk bij bepaald en stilgezet: u bent maar een sterveling. Nee, David bidt om gedurig, diep onder het besef te mogen leven dat hij een sterveling is. Zodat hij daar altijd mee zal rekenen. En zodat hem dat ook ervoor bewaren zal om alles van dit leven te verwachten. Zodat het hem ervoor bewaren zal om te worden als die rijke dwaas, van wie wij op twee plaatsen in het woord van God lezen. In een van de psalmen, de 49ste. Die man die zegt: mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. En die niet beseft dat het alles wind is, waar zich zijn hart mee streelt. Of die andere man die in een van de gelijkenissen van de Heer Jezus getekend wordt, daar hebt u hem, zoals die in Psalm 49 aan het woord is. In die gelijkenis van de Heer Jezus zegt hij, nadat hij een heel goed jaar gehad heeft, met geweldig veel opbrengst, zodat hij zijn schuren moest vergroten om alles wat hij van het land heeft kunnen halen te bergen, die dan zegt: ziel, neem rust, gij hebt vele goederen. En dan zegt God tegen hem: gij dwaas. Vannacht wordt je ziel van je afgeëist. Vannacht ga je sterven. Vannacht krijg je een hartinfarct. En voor wie is dan al datgene wat je verzameld hebt? Aan wie laat je dat na? Nou, zo'n leven begeert David niet. Zo'n leven van zelfverblinding, van je blind staren op het aardse en op de rijkdommen. Zo'n leven waarin een mens misschien wel rijk wordt, maar niet rijk is in God. Zo'n oppervlakkig leven. Dat begeert David niet. En hij heeft gezien dat een goede remedie tegen zo'n levensinstelling het besef is dat je sterven gaat. U zegt: maar dan krijg je een somber leven. Nou, of die vrolijkheid, die gemaakte vrolijkheid, dan zo reëel is. Of dat oppeppen van elkaar en van onszelf, en net doen alsof het allemaal wel meevalt, of dat zo reëel is. En of dat echte troost biedt. Hoe komt het dat de wereld geen troost biedt? Hoe komt het dat als we in rouw zijn, we zo weinig aan zoveel medemensen hebben? Omdat we moeten leren allemaal de ernst van het leven te leren kennen. En dat moeten we niet wegwuiven en wegdringen. Weet u wat God wil met ons leven? Hij wil de diepgang inbrengen. Terwijl wij oppervlakkigheid zoeken. Maar God wil de diepgang inbrengen. En de vraag voor u en mij is: willen we dat aanvaarden? En daarom de vraag, David die diepgang zoekt, daarom de vraag: Heere, laat ik weten wat de maat van mijn dagen is. Laat ik weten hoe vergankelijk ik ben. En dan weet hij het wel. In vers 6 geeft hij zelf eigenlijk al een antwoord. Dan zegt hij: ik weet niet hoeveel jaren, maar ik weet wel dat mijn dagen een handbreed gesteld zijn. Dit kleine stukje. Of dit kleine stukje. Want dat is ook een handbreed. 70, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En degene wie wij vandaag gaan begraven heeft die grens niet bereikt. En er zijn er die nog veel jonger sterven. Vanmorgen moest Jan een begrafenis leiden van een meisje van 21. Dan is het maar zo breed. David weet het dus eigenlijk wel hoe smal het maar is. Hoe vergankelijk we zijn. En weet u of het nou zo smal of zo smal is? Die levenstijd moeten wij leren waarderen als genadetijd. Als tijd waarin wij, als het erop aankomt, maar één ding hoeven te doen. Oh nee, ja, ik zeg het niet goed zo. Er zijn vele dingen die een mens doen moet. Die de Heere als roeping aan hem meegeeft. Dat is ook zo. Hij heeft als man en vader in zijn gezin te zorgen. En hij heeft, ik weet niet wat allemaal meer te doen. En iedereen heeft zo zijn eigen taak en plaats gekregen met een eigen opdracht. Maar als het er nou helemaal op aankomt. En als het nou echt om de meest wezenlijke dingen gaat. In dat korte leven, dan kun je het op de nagel van één vinger schrijven. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Dat is het. En dat is het altijd. En daarom moeten wij weten, Heere, we moeten haast maken, want ons leven is zo kort en de tijd gaat zo snel voorbij. En als we dan ook nog al de tijd eraf trekken die we ons moeten bezighouden met allerlei situaties en zorgelijke omstandigheden in ons leven. En als we dan die tijd er nog aftrekken die we nodig hebben om ons lichaam en onze geest elke nacht weer rust te geven. En als we de tijd eraf trekken die we aan zoveel andere dingen moeten besteden, dan blijft er van dat handbreed gestelde levenstijdje nog veel minder over. O, wat hebben we dan de tijd hard nodig? Wat moeten we dan, zoals de Heere dat zelf in zijn woord zegt, de tijd uitkopen om dat ene te doen, dat allervoornaamste, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Want hoe passend het ook is, dat gebed van David in dit vers. Hoe passend het ook is als een tekst bovenop de rouwcirculaire. Het is niet het enige wat we moeten weten. En wat we aan de Heere moeten vragen. Als ik het nou eens met uit andere gedeelte van het woord van God mag aanvullen. Dan hoor je op andere plaatsen een gebed waarin het ook gaat. Heere, maak mij bekend. Heere, doe mij weten. Wat dan? Bijvoorbeeld wat we lezen van Job. Een man in geweldige moeilijke omstandigheden, onvoorstelbaar. Een man die in één keer 10 doden had te betreuren. Al zijn kinderen in één keer weg. Een man die zijn gezondheid daarna ook nog kwijtraakte en op een geweldige manier zijn lichaam zag wegteren onder de vreselijke kwaal die hem aangetast had. Een man die het ook ondervond en het ook zei toen zijn vrienden op bezoek kwamen. Jullie zijn allemaal moeilijke vertroosters. Die bij mensen ook geen hulp vond. Maar die in de weg van de genade Gods toch zo ver kwam dat hij kon zeggen, en niet alleen maar, en nou weet ik hoe vergankelijk ik ben. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. En als ik sterf, dan zal hij over mijn stof waken. En dan zal hij ten laatste over mijn stof opstaan. En dan zal ik hem weer zien. Dan zal ik hem zien, die verlosser. Dat is ook een wetenschap. Een mens die dat leert wat David hier bidt. Heere, mag ik weten hoe vergankelijk ik ben, opdat ik er rekening mee zal houden. En opdat ik dat ene nodige zal zoeken met ingespannen krachten en niet rusten zal, voordat ik daar deel aan heb. Die wil door de Heere zo ver geleid worden, dat hij ook zeggen kan, ik weet, mijn verlosser leeft. Of dan denk ik weer aan die 49ste psalm waar ik zo even iets uit citeerde. Toen ging het over die rijke dwaas. En de dichter van die psalm, die ziet die man, die denkt dat zijn huis eeuwig staan zal. Die ziet die oppervlakkige denker en die man die voor het aardse leeft. En die hoort hem en die ziet hem, net als alle andere mensen, als schapen in het graf verdwijnen. En dan vergelijkt hij zijn leven, dat misschien helemaal niet zo geweldig is en helemaal niet zo gevuld is met rijkdom en met eer en met bezit. Maar zijn leven dat misschien maar in de ogen van andere mensen een armzalig en een moeilijk leven is. Dan vergelijkt hij zijn leven met dat van zijn buurman en dan zegt hij, ik wil niet ruilen. Want, en daar weet hij verder en meer dan alleen maar, mijn dagen zijn een handbreed gesteld. Hij weet, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Nou, dat is nou niet alleen maar voor die Job. En dat is niet alleen maar voor die onbekende dichter van Psalm 49. Maar dat is nou beschikbaar voor iedereen die met zijn zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wendt. Dat je een aantal dingen gaat leren in je leven. Gaat weten. Dan denk ik aan wat onze catechismus daarvan zegt. Er is een weg om wel getroost te leven en zelfs zalig te sterven. En wat is die weg om wel getroost te leven en zalig te sterven? Hoeveel dingen moet ik dan weten? Drie dingen. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En erken dat dan. En zie dat dan in. En verootmoedig u daarover. En vlucht tot de Heer. En de tweede, dat ik weet hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. Door die ene die God gegeven heeft. En die de weg gegaan is, ook van de dood. Die ook geweest is in het graf. Maar die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En die uit de doden verrezen is. En die beloofd heeft, een iegelijk die in mij gelooft, zal leven. Ook al waren hij gestorven. En het derde wat je dan weten moet om wel getroost te leven en zalig te sterven, is hoe je nou die God die zulke rijke geschenken te geven heeft, die God die zulke wonderen van genade werken wil, die God die zijn evangelie geopenbaard heeft en die in dat evangelie ons roept en klopt op de deur van ons hart en zegt, geef mij uw hart. Dat je die God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven, opdat zij die de dood verdiend hebben, het leven, eeuwig leven zouden ontvangen, hoe je die God nu en straks en eeuwig zult dankbaar zijn. Nou, dat is het wat de Heere te geven heeft. Dat is het wat de Heere vanmiddag ons allen voorhoudt. Of je nou kerkganger bent of niet. Of dat je het woord van God geregeld leest, of nooit. Maar door de voorzienige leiding van de Heere zijn we vanmiddag allemaal met dat woord weer in aanraking gekomen. En met deze genade Gods. In ons vergankelijke, in ons ellendige, in ons moeitevolle leven. Want verbeeld u toch niets. Nu zit u hier nog gezond. De meeste mogelijk. Morgen kunt u klachten gaan krijgen. Verbeeld u nou niets. Dat het voor ons niet geldt en dat het aan ons voorbij gaat. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wat hebben we het dan nodig om die geborgenheid te kennen? Veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste. Geborgen in de zaligmaker Jezus Christus. Die van hen die hij zijn schapen noemt, zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Beste mensen, vandaag is het voor ons nog genadetijd. De dag der zaligheid. En toen u die tijding kreeg, vrijdag in de loop van de avond, misschien zaterdag, Marinus van der Slik is er niet meer. Hoe is dat dan gegaan? En toen heb u enige informatie gekregen over de snelheid waarmee het gegaan is en de omstandigheden waaronder die familie nu terechtgekomen is. Beste mensen, de Heere klopt op de deur van ons aller hart. En hij heeft voor die familie nog iets heel speciaals. Hij heeft voor weduwen ook nog een heel speciaal woord. En voor wezen ook. Hij is een man voor de weduwe. En hij wil een vader voor de wezen zijn. Dan heb je ook in rouw en in verdriet. En in smart en in leed. Toch een toevlucht. En de Heere is geen moeilijke vertrooster. Maar hij weet met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. En hij weet de neergebogenen op te richten en de zwakken te ondersteunen, ook in de moeilijke gang van hun leven. En de barmhartige hoge priester, de Heer Jezus Christus, kan behoorlijk medelijden hebben met onze zwakheden, want hij is er zelf ook in geweest. Denkt u maar even aan die geschiedenis die ons vertelt dat hij weende bij het graf. Van zijn vriend Lazarus. Amen. Wij zingen Psalm 39 en daarvan het derde en het vijfde vers. we samen nogmaals het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, nu zijn we bijna zover dat we naar het kerkhof zullen gaan. En laten we u dan in deze ogenblikken nog heel speciaal de familie, het gezin en de bredere familiekring mogen aanbevelen. En van u mogen bidden dat gij ze de kracht wilt geven om deze gang te maken en dit werk te doen. Bij het open graf straks te staan en dan voor altijd afscheid te nemen. Heren, wat er dan allemaal in een mensenhart kan omgaan, u weet het. We hebben elkaar er zojuist nog weer een ogenblik aan mogen herinneren, Heren, dat gij, Heere Jezus Christus, ook in al deze dingen geweest zijt. En dat u het ook zo beleefd hebt zoals wij het beleven. Als de dood scheiding maakt, als de dood hard is. Als de dood wonden slaat. En als de dood lege plaatsen achterlaat. Dat het hart dan verscheurd wordt. En dat de ogen dan vol tranen komen. U hebt het zo beleefd, Heere Jezus. En daarom zijt gij de trooster, de echte. De hoge priester die medelijdt, die barmhartig zijt. Laten ze dat mogen ervaren. En dan, Heere, laat dat woord wat we gehoord hebben niet te vergeefs zijn gesproken. Maar laat het zijn werking mogen doen, zijn kracht mogen hebben. U weet hoe ons hart geraakt moet worden. Voor het eerst of bij vernieuwing. U weet hoe we nieuwe mensen moeten worden. En u hebt de macht daartoe om een hart zo te veranderen en een leven zo te vernieuwen. En een mens zo op u te oriënteren dat hij voor uw aangezicht mag leven. Of voortgaan mag om voor uw aangezicht te leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zegen uw woord, Heere. Laten we u ook mogen danken. Mogen danken voor alles wat u in Marinus van der Sleet geschonken. Allereerst aan zijn ouders, aan wie u hem als kind hebt willen toevertrouwen. En later aan zijn vrouw, met wie hij getrouwd mocht wezen. En aan zijn kinderen, van wie hij de vader was en voor wie hij heeft mogen zorgen. En in de bredere familiekring, Heren, en in de gemeente. We mogen u erkennen voor alles wat u in hem en ook door hem hebt willen geven. Laat de herinnering daaraan en de gedachtenis van hem mogen blijven. En laat er eventuele negatieve kanten die aan elk mensen en elk mensenkarakter kleven, dan maar vergeten en mee begraven worden. En laat u ze in de familiekring met name dit mogen overhouden, dat u hen deze zegen hebt gegeven, dat hij er was en dat hij zorgde. Heere, zegen ons verder en laat uw gunst en uw genade ons deel zijn bij alles wat ons nu wacht, om Jezus wil. Amen.
Geachte aanwezigen, via deze weg willen wij een aantal mensen bedanken die op verschillende wijzen hun betrokkenheid hebben betoond tijdens en na het overlijden van onze geliefde vader. We willen dominee Den Butter bedanken voor de goede pastorale zorg, zowel tijdens het overlijden in het ziekenhuis als in de dagen erna. Hebben we deze pastorale zorg als een grote steun mogen ervaren. Ook willen we bedanken al het medisch personeel, zowel hier in het ziekenhuis van Derksland als dat van het Dijkstig ziekenhuis te Rotterdam, die alles hebben gedaan wat binnen hun vermogen lag om onze geliefde pa zijn leven te kunnen behouden. We willen Jan bedanken, die met liefde veel zorg heeft besteed aan het regelen van de begrafenis. En onze dank gaat ook uit naar de heer Mans voor het leiden van de begrafenis. Daarnaast willen we alle andere mensen bedanken die betrokken zijn geweest bij het goed laten verlopen van kerkdienst en begrafenis. Heel veel dank gaat uit naar familie en vrienden die met zoveel zorg en liefde ons de afgelopen dagen hebben bijgestaan. Bijgestaan in het verdriet, de rouwverwerking en het overdenken van onze pa. Maar ook in praktische zaken zoals het verzorgen van warme maaltijden. En het allermeest aan deze willen we pa bedanken voor al datgene wat hij in zijn leven voor ons betekend heeft. De afgelopen dagen is op een dringende wijze ons duidelijk geworden dat pa een ontzaglijk grote plaats in onze harten heeft ingenomen. Hij was een vrije boer in hart en ziel en heeft voor zijn bedrijf gestreden tot het laatst van zijn bestaan. De laatste jaren waren niet makkelijk voor hem. Veel somberheid en tegenslagen overschaduwden zijn leven en het was voor ons moeilijk om in zijn emotionele gedachtenwereld te komen en hem te helpen. Maar ondanks alles mogen we terugdenken aan een lieve man en een zorgzame vader en grootvader die zijn liefde op een geheel eigen en onbedwongen wijze aan ons uiten. Mogen de Heere ons ondersteunen in dit grote verlies.
Mag ik u nu wederom verzoeken om te gestaan? Geven aan collega Mans.
Geachte aanwezigen, de tijd is thans aangebroken om de overledene ter aarde te gaan bestellen. Mag ik u dan verzoeken te horen naar het noemen van de volgorde en plaats te nemen in de stoet. In de eerste volgauto moeder van der Slik, Nelly en mevrouw Cornet van der Slik. In de tweede volgauto de heer Weeslui, dominee Den Butter, ouderling Driessen en de heer Koos Slui. De bedoeling dat de overige aanwezigen zoveel mogelijk lopend naar de begraafplaats gaan. Als dat bezwaarlijk voor u is, kunt u met een auto aansluiten. Mag ik de lopenden verzoeken om zoveel mogelijk met 4 personen naast elkaar op te stellen in de stoet. Aansluitend lopend dan kinderen en kleinkinderen. bui. Na de verdere aanwezigen verzoeken aan te sluiten. Anders mag ik het woord geven aan dominee Den Butter.
Het zal uw familie van der Slik ongetwijfeld goed doen dat u op deze dag meemaakt dat er zoveel in uw rouw willen deelnemen. En dat ze van hun belangstelling blijk willen geven door en in het kerkgebouw, maar hier ook op de begraafplaats aanwezig te zijn. Het kan ook een hoop steun geven als je weet dat er mensen om je heen staan en dat mensen meeleven, echt ook met hartelijkheid en met betrokkenheid. U bent er nog beter aan toe als u ondervinden mag, en ook nu in de dagen die komen gaan ondervinden mag, dat de Heere u sterkt en dat de Heere u kracht geeft. Hij heeft dat tot nog toe gedaan. Er is reden tot dankbaarheid voor. Maar laat het ook voor de dagen die gaan komen uw verwachting zijn. We hebben uit Psalm 39 gelezen in de kerk. Ik wil nog één woord uit die 39ste psalm onderstrepen. En dat is wat we in het 8ste vers vinden staan. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Dat heeft David dus geleerd. Hij heeft gebeden of de Heere hem zijn afhankelijkheid en zijn kortstondigheid wilde laten zien. Hij heeft gezien dat zijn dagen een hand breed waren. En toen is voor hem ook heel duidelijk geworden dat hij in dat korte en vaak ook moeilijke leven, in dat leven waarvan hij in deze psalm ook getuigt dat het leven van een zondig mens is, die zonde heeft, die ongerechtigheden heeft, die vergeven moeten worden. Toen heeft David geleerd hoe nodig het is om de Heere tot zijn toevlucht te hebben. En hij heeft het ook mogen zeggen in deze psalm. En ik zou toch niet graag willen dat dat ongezegd bleef op deze begrafenis. Mijn hoop, die is op u. Als het nou gaat om de vraag, hoe moet het nou verder? Dat is best een vraag die leven kan of zal gaan leven in het hart van een vrouw die haar man kwijt is. Van kinderen die hun ouders kwijt zijn. Kleinkinderen die hun opa kwijt zijn. En als er een gat in de familiekring geslagen wordt, dan is dat best een vraag die bij je op kan komen. Hoe moet dat nou verder? Wat verwacht ik nu? De Heere zegt, zoek het bij mij. En dat is nou niet alleen een woord voor mensen die in rouw verkeren. Dat is niet alleen een woord voor mensen die bij een open graf hebben gestaan. Maar dat is een woord voor ons allemaal. Hoe moet het nou in ons leven? Wij die allemaal op reis zijn naar het levenseinde. En die misschien ook nog van alles en nog wat moeten gaan meemaken. Hoe moet dat nou in ons leven? En als die dag komt, die laatste dag van ons leven, en je ziet het bij Marinus van der Slik hoe onverwacht dat wezen kan. Als die dag komt dat ook wij te horen krijgen We kunnen niks meer doen. Zelfs op het hoogste adres, het hoogste medische adres. We kunnen niks meer voor u doen. We kunnen niks meer voor uw man of voor uw vrouw doen. Hoe moet dat dan in ons leven? Wat is dan onze hoop? Ons houvast. Waarmee kunnen wij de dood aan? Alleen als we dat geleerd hebben, mijn hoop is op u. Alleen als je dat geleerd hebt, dat God, de God tegen wie we gezondigd hebben, dat die God zelf voor een middel gezorgd heeft waardoor we toch behouden kunnen worden. Die ook het geloof werkt door zijn Heilige Geest, waardoor we aan dat werk van de Heere Jezus deel kunnen krijgen. Alleen als dat levensgeheim ook ons levensgeheim geworden is, dan is na de dood ook ons het leven bereid. En anders staan we alleen. En moeten we alleen die reis maken. En alleen, en u moet proberen in te denken wat dat is, alleen voor de rechter verschijnen. Terwijl niemand het voor je opneemt. En terwijl niemand je schuld bedekt. Daarom laten we ons haasten, terwijl het nog het heden der genade is. En laten we de Heere zoeken, terwijl hij nog te vinden is.
Kinderen en kleinkinderen zullen als laatste afscheid nemen bij dit geopende graf. Mag ik daarom aan de overige familieleden en de verdere aanwezigen verzoeken mij te volgen.
Ter afsluiting van deze begrafenis willen we met elkaar nog een gedeelte uit Gods woord lezen. Weer uit de psalmen en dit keer lees ik u de 42e psalm. En waarom nou de 42e psalm? Ik heb van de familie begrepen dat de overledene vooral het eerste vers van deze psalm graag zong en graag hoorde zingen. Het hijgend hert ter jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot en wat er verder volgt. Wij lezen nu de onberijmde psalm. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn hart, mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt ge uw neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept uit tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Laten wij samen bidden. Heren, nogmaals zoeken we samen u in ons gebed. We danken u dat gij ons dit alles gegeven hebt. Dat alles met orde kon geschieden. Dat de weer ook van dien aard was dat we op het kerkhof konden blijven. Ondanks de koude wind. Maar u hebt gezorgd dat het droog was. En dat we daar niet haastig heen en weer terug moesten. We danken u voor de orde en voor alles wat gij gegeven hebt. Bijzonder ook voor uw woord dat we hebben mogen beluisteren. En zojuist werden we er nog weer een keer op gewezen, heren, wat we in die andere psalm op het kerkhof ook hebben horen zeggen. Toen David daar uitsprak, nu wat verwacht ik, o heren, mijn hoop die is op u. Hier in deze psalm vinden we hetzelfde alweer. Bij herhaling lazen we het. Hoop op God. Heren, dat is het. Dat is het wat ook die familie nodig heeft. Dat is het wat ze bij de verwerking van hun rouw en bij het meemaken en het doorleven van het verdriet nodig hebben. Om op u te mogen hopen. Om door u ook te worden geholpen en te worden gesteund. Denk aan ze, heren. Ook als de dagen van de eenzaamheid gaan komen. Als het nog beter beseft gaat worden wat er gebeurd is toen man en vader overleed. Heren, we bidden van u dat u ze niet in de steek zult laten. En dat zult u ook niet doen, alle die het van u verwachten. Wees met een ieder van ons. Gedenk ons allen, heren, en laat deze dag niet zomaar weg verdwijnen in de rij van al die dagen die we beleven. Maar laat deze 9 februari toch nog een poos langer in onze herinnering blijven voortleven. En met name ook wat u op deze dag tot ons hebt willen zeggen. Heren, laten we elkaar nogmaals aan u mogen opdragen. Het gezin, de oude moeder en schoonmoeder. Heren, weest u ze verder in heel de familiekring nabij en goed. Om Jezus wil. Amen.
Achter aanwezigen, dan is er nu zo dadelijk nog gelegenheid de familie te condoleren of te groeten in het verenigingsgebouw. Er is ook nog gelegenheid het condoleanceregister te tekenen. Mag ik nu eerst de naaste familie, mevrouw van der Slik, kinderen en kleinkinderen, verzoeken mij te volgen.